1 Thessalonicenzen 5 begint met: maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf en zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. En zo verder. En met deze verzen, vers 5 en 6, zijn we feitelijk terug in het eerdere deel, de eerste helft om zo te zeggen, van 1 Thessalonicenzen 4. Want daar ging het immers gewoon over de wil van God voor onze levens, namelijk onze heiligmaking. Dat wil zeggen over het praktische leven en daarmee de praktische dienst vooral ook van de gelovigen. En het schriftgedeelte daartussenin, ongeveer vanaf 4 vers 13, spreekt over de toekomst. Dat wil zeggen meer specifiek over de toekomst van de gemeente als zodanig. Want het idee blijft dat onze arbeid niet ijdel is in den Heren. Wij zouden standvastig zijn en onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. En dat is niet een tekst die ik zo op mijn mouw schud, maar dat is het laatste vers van 1 Korinthe 15. En in de voorgaande verzen daar, in 1 Korinthe 15, werd eveneens tamelijk uitgebreid gesproken over wat wij noemen de opname van de gemeente, de term die wij ontleend hebben hier aan 1 Thessalonicenzen 4. Met andere woorden, het is een volstrekt gelijksoortig schriftgedeelte, een parallel schriftgedeelte, zegt men ook wel. Want daar gaat het uiteindelijk over. In het tussenliggende gedeelte over de wederkomst van Christus, zeg ik nu maar weer in het algemeen, wordt ingegaan inderdaad op de toekomst. Maar die toekomst van de gemeente sluit nou eenmaal aan bij wat in het Oude Testament werd aangekondigd omtrent de toekomst in het algemeen. Namelijk omtrent de komst en misschien moet ik, kan ik beter zeggen, de openbaring van de Messias. In elk geval de Heer Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, die al die oud-testamentische beloften zou vervullen. Ik bedoel al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, uiteraard. En zoals Petrus dat zei, maar dat was in Handelingen 3, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Wat ik probeer te zeggen nu in een paar woorden is dat de toekomst van de gemeente niet losstaat van wat elders in de schrift, en al veel eerder uiteraard, werd aangekondigd in het profetisch woord, maar integendeel, het sluit daar volledig bij aan. Onze toekomst hangt samen met de toekomst van Israël en de volkeren, en in de eerste plaats natuurlijk de toekomst van onze Heer Jezus Christus zelf, om zo te zeggen. En die connectie, die verbinding wordt hier dan dus ook gemaakt. Ik zeg dat met nadruk, omdat daar waar men inderdaad nog gelooft in zoiets als de opname van de gemeente, is men in het algemeen, en ik denk in meerderheid, weer geneigd te denken dat de gemeente in de toekomst van de aarde verdwijnt. En met de woorden, alzo zullen wij alzo zullen wij altijd met de Heren wezen. In hoofdstuk 4 vers 17 zegt men zoiets als: en de gemeente leefde nog lang en gelukkig, maar niemand heeft nog ooit wat van ze gehoord, want met de rest van de heilsgeschiedenis op de wereld heeft dit alles niets te maken. Het is een heel wijdverbreide opvatting. Ja, wij gaan straks weg en dan zoeken ze het hier maar uit. Nou, het komt hier wel goed, hier op aarde, maar daar hebben wij niet mee van doen. En dat is dus niet zo. Ons lot, onze positie, onze erfenis is verbonden met de persoon en daarmee met het werk van de Heer Jezus Christus. En dat werk zal in de toekomst geopenbaard worden. En wij dus met hem. Ik zeg die dingen met zoveel nadruk, omdat als men zich dat niet realiseert, dan blijft men hoe dan ook altijd problemen houden met alle schriftgedeelten die spreken over de toekomst van de gemeente. En dit is een van de belangrijkste daarvan, denk ik wel eens. 1 Thessalonicenzen 4, 2 Thessalonicenzen 2 en 1 Korinthe 15. Maar ja, ik ga niet weer terugkomen op wat we vorige keren besproken hebben, maar beschouw dit maar als een inleiding. In 5 vers 1 namelijk lezen wij vervolgens, maar, duidend op een tegenstelling met het voorgaande, maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Dat wil zeggen, het voorgaande was kennelijk wel nodig en wat nu verder volgt is min of meer niet nodig. Daar is een goede reden voor. Wat nu volgt namelijk in een paar versen is niet nieuw, op geen enkele wijze. Het is gewoon een verwijzing hier naar oudtestamentische profetieën. Dat mag geen enkel probleem zijn. In het voorgaande gedeelte, dus het laatste deel van 1 Thessalonicenzen 4, werd eveneens aangehaakt bij oudtestamentische profetieën. De meest voor de hand liggende, die van de wederkomst van Christus, namelijk van dat de Heer zelf zal nederdalen, enzovoorts. He? Onder het motto, kom aan, ik zal nederdalen en de werken van de mensen bezien. Wat zijn ze daar toch allemaal aan het doen in Babel? Nee, dit is een bedekte woordspeling, maar hij is gericht op Genesis hoofdstuk 11, waar we voor het eerst lezen over Babel en de werkzaamheden daar. En de mens zegt, kom, laat ons tichelen strijken. En de Heer zegt, kom, laat ik eens kijken wat ik daar eens aan doen zal. En de Heer doet er dan ook inderdaad wat aan en zegt, kom, laat ons nederdalen. Precies, maar je vindt daar al vastgelegd de gebeurtenis rond de wederkomst van Christus, wanneer Babel weer een vooraanstaande positie zal innemen onder de volkeren, als de koningin der koninkrijken, want zo heet dat in het Oude Testament al, en waar de Heer inderdaad zal nederdalen om een eind te maken aan die macht en die troon eigenlijk van Babel. Nou, daar gaat het feitelijk over. Van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel, puntje, 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 puntje. Dat betekent dus dat wij zelf een zeer wel weten aangaande de tijden en gelegenheden. Nou ja, de Thessalonicenzen dan toch in elk geval. Ik vind het wel een beetje vermakelijk. In 2 Thessalonicenzen 2 gaat het min of meer over dezelfde dingen. De wederkomst van Christus en opname van de gemeente enzovoort. En dan haalt de apostel ook van alles aan, even in een paar woorden uit het Oude Testament. En dan zegt hij, gedenk gij niet dat ik u die dingen gezegd heb toen ik nog bij u was? Hoe lang is die man eigenlijk, Paulus, hoe lang is die man eigenlijk in Thessalonica geweest? Hè? Nee, het was maar één keer en het was heel kort. Want hij moest ogenblikkelijk vluchten. Dat was maar heel kort, maar hij schijnt daar dan toch uitgebreid het profetisch woord besproken te hebben. Ik zeg altijd, zo moeilijk is dat uiteindelijk ook niet. En moeten wij dat weten? Ja, dat moeten wij weten, want het spreekt ons over de toekomst. Het spreekt ons over waarheen wij onderweg zijn en welke kant wij op moeten en dat soort dingen meer. Nou goed, en de apostel kan hier dus gewoon zeggen, van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Begrijp u mij goed? Tijden en gelegenheden zijn niet twee dingen. Er is maar één ding. Een tijd is een gelegenheid. Een tijd is een bepaalde gebeurtenis, desnoods een reeks van gebeurtenissen. Want bij ons bestaat helaas het misverstand dat geschiedenis in hoofdzaak bestaat uit jaartallen. Dat heb u toch op school ook meegekregen, of niet? Nee? We moesten allemaal die cijfertjes leren, hè? Allemaal die getalletjes, 768 tot 814. Ik ben de enige die het onthouden heeft. En ik heb nooit opgelet op school. Ik zweer het je. Ik had wel wat nuttigers te doen, dacht ik. Dus dat weten jullie niet. Nou, Karel de Grote, ja. Ja, ja. En dan heb je nog 1600, dat weten we allemaal. We hebben geen idee wat het is, maar we weten het wel. We weten niet waar het over ging. We weten niet eens waar Nieuwpoort lag trouwens. En we weten zeker niet wie er vocht tegen wie. Zodat u maar weer ziet dat geschiedenis niet bestaat uit jaartallen, maar uit gebeurtenissen, uit omstandigheden, en dat noemen wij ook inderdaad tijden. De tijden van die en de tijd van die. Zo werken die dingen. En wanneer het maar was, ik heb er altijd grote moeite mee, want dan lees je geschiedenisboeken, dan hebben ze het over de oude steentijd, de nieuwe steentijd, de ijzertijd, de bronstijd, het pleistoceen. Nou goed, laat maar zitten. En je hebt geen idee wanneer dat was. Bij nader inzien maakt dat ook niet zoveel uit, eerlijk gezegd, omdat de omstandigheden belangrijker zijn dan de jaartallen, uiteindelijk. Maar vooruit, hè. En voor zover er toch jaartallen bestaan, in de zin van dat tijd gemeten wordt in de Bijbel, moet ik u zeggen dat van oudsher daar geen jaartallen bij stonden, maar gewoon in het zoveelste jaar van de koning die en die. Tijden en gelegenheden worden gerelateerd aan de regeringsperiode van koningen. Dat is in de Bijbel zo, dat is buiten de Bijbel trouwens ook altijd zo geweest. En tot op zekere hoogte nog. En daar gaat het maar om. En het probleem daarvan is dat de lijn van koningen in de Bijbel op een of andere wijze natuurlijk een onderbroken lijn is. Maar daar zal ik dan maar verder niet op ingaan. Maar tijden en gelegenheden in de Bijbel worden wel degelijk gerelateerd aan koningen. En wat de wederkomst van Christus betreft, daar gaat het over de komst van de koning uit het huis van David. En daar zijn die gebeurtenissen aan gerelateerd. Uiteraard, en de belangrijkste gebeurtenis is natuurlijk het nederdalen van de Heer zelf. Ik grijp even terug op hoofdstuk 4. Het nederdalen van de Heer zelf uit de hemel om inderdaad officieel zijn troon op aarde te vestigen. Dat is die ene gebeurtenis aan het einde van de 70ste week van Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de Messias te brengen. Dat staat er zo niet. Er staan een paar andere uitdrukkingen, maar dat mag niet al te problematisch zijn. Integendeel, er staan een paar andere uitdrukkingen ter wille van de duidelijkheid, niet ter wille van de onduidelijkheid overigens. Waarbij ik er maar op wijs dat een van de problemen rond die profetie over tijd en gelegenheid, namelijk die profetie over de 70 weken van Daniël, want daar gaat het dan over, dat het belangrijkste probleem daaromtrent gelegen is in dat niet onderscheiden wordt, dat het een profetie is die slechts gerelateerd wordt niet aan de Friezen, de Franken, de Saksen of wie het allemaal maar waren, de Batavieren, maar gerelateerd aan het Joodse volk, en dat staat er ook bij. Het gaat niet over de wereld in het algemeen, het gaat niet over de gemeente, het gaat over het Joodse volk. 70 weken zijn bestemd over uw volk en meer specifiek uw heilige stad, Jeruzalem. Dat blijkt ook uit wat er verder staat in Daniël 9 vanaf vers 24, voor degene die dat ooit gemist heeft. Daaraan wordt gemeten. Dat is ook niet bijzonder, dat is ook vanzelfsprekend, omdat het koningschap, dat wil zeggen dat wat God beloofd heeft van oudsher en dat vervuld zal worden in de Heer Jezus Christus als de zoon van David, dat koningschap behoort namelijk thuis in Juda, dat wil zeggen in het Joodse volk. En als dus over de komst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk gesproken wordt, gaat het over het Joodse volk. Dat is maar zo'n klein volkje hoor. Hoeveel Joden zijn er in heel de wereld? Als we iedereen meerekenen. Nou, het zijn er minder dan het aantal van de Nederlandse bevolking in elk geval. Maar niettemin, daaraan was het koningschap beloofd. Daarin zal het koninkrijk gevestigd worden. Daar hoort de troon thuis. En dus de 70ste week van Daniël, de hele profetie die daar verband mee had met 70 weken, ook met de eerste helft, tweede helft van de 70ste week, begin, midden en het einde, wat het maar is, hangt allemaal samen. Niet met de gemeente, niet met de volkeren, maar alleen met het Joodse volk. Onthoud dat, hè. Als je dat niet in de gaten hebt, dan krijg je weer al dat gedoe eromheen. En dan kun je heel het profetisch woord uiteindelijk wel vergeten, omdat het dan het tegenovergestelde blijkt te zijn van wat Petrus ervan zei. Die zei, het profetisch woord is zeer vast. En als je dit vergeet, dan is het niet meer zeer vast. En dat is het probleem ook altijd, hè. Kortom, van de tijden en gelegenheden, de omstandigheden, de gebeurtenissen achtereenvolgens, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven? Dat doet hij dan ook niet, maar in het algemeen, broeders en zusters, in het algemeen gebeurt dat dus ook niet in het Nieuwe Testament. Wat in het Nieuwe Testament gebeurt, is dat die oudtestamentische profetieën worden aangehaald, ze worden als het ware bovenop gelegd, en er wordt enig commentaar opgegeven, enige aanvulling, enzovoorts, maar het verandert niks aan wat in het Oude Testament al vast lag, zal ik maar zeggen. Er worden dingen ingevuld die daarin werden onderbelicht, om praktische redenen, waar ik nu verder niet op in zal gaan. En bovendien, in het Nieuwe Testament moet natuurlijk alsnog die gemeente die in het Nieuwe Testament ons bekendgemaakt wordt, in het Nieuwe Testament moet alsnog die gemeente een plaats gegeven worden in het geheel van de Bijbelse profetieën. That's all. Maar die Bijbelse profetieën worden niet herhaald, om zo te zeggen. Iemand had goed opgelet, die vroeg, waarom lezen we over het Joodse volk eigenlijk niks in de Openbaring? Mijn antwoord is, waarom zouden we daarover moeten lezen? Dat weten we allemaal al uit het Oude Testament. En wat je in Openbaring leest, sluit daarbij aan, maar gaat niet meer specifiek over het Joodse volk. Nou ja, je komt het tegen, maar eigenlijk moet ik dan nog zeggen, nou ja, eigenlijk kom je niet het Joodse volk tegen, kom je Israël tegen. Maar dit is niet helemaal hetzelfde, hè? Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar ik wijs u maar op de bijzonderheden van de schrift als zodanig. Het hangt allemaal samen met ongeveer regel 2. Bij de Bijbelstudie regel 2 is, men zal het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En daardoor wordt het Oude Testament niet veranderd. Het Oude Testament wordt in het Nieuwe ook niet herhaald. Dat sluit bij elkaar aan. De tijden en de gelegenheden, daar hoeft niet over geschreven te worden. Bovendien, daar was over geschreven, maar niet in brieven, maar gewoon in de oudtestamentische profeten uiteraard. Hè. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. De dag des Heren. De uitdrukking dag des Heren is een oudtestamentische uitdrukking. Het is de dag van Jehovah, de dag des Heren, en die wordt in het Oude Testament uitgebreid besproken. En als er één ding overduidelijk wordt, dan is het dat de dag des Heren zal komen met allerlei ellende voor degenen die op aarde wonen. En bovendien moet ik erbij zeggen dat de dag des Heren niet maar een term is die verband houdt exclusief met bijvoorbeeld het Joodse volk of iets dergelijks. Maar integendeel, de term dag des Heren heeft betrekking op de gehele mensheid. En als je in het Oude Testament leest over de dag des Heren, lees je dus allerlei profetieën over allerlei volkeren. Het is niet specifiek Joods. Daarna wijs ik erop dat het woord dag, dat blijkt uit het verband waarin de term in het Oude Testament gebruikt wordt. de betekenis heeft van oordeel. Die ga ik niet elke keer weer uitgebreid uitleggen, dus ik zeg het nu maar gewoon, hè. Het woord dag ook in het Nederlands heeft de betekenis van oordeel. Dat komt omdat dag eigenlijk licht is, ter onderscheiding van de nacht. En wat in het geheim in de nacht gebeurt, zal door het licht bestraft worden. Mooie uitdrukking uit. Want de dag zal het verklaren. En het zal door het licht bestraft worden. Die heb je toch, hè? En een dagvaarding, die vaardigt je voor de rechtbank. En dat soort dingen meer. Begint het u al te dagen? Mooi. Dag des Heren is dus oordeel dat van de Heer gebracht zal worden over de wereld. Daarna, heel specifiek, wanneer begint de dag des Heren? Wanneer begint het oordeel des Heren? En dan moet ik mij excuseren, maar waarom moet ik dat? Dat hoef ik niet, want ik heb die Bijbel niet geschreven, nietwaar? Ik moet u zeggen dat de uitdrukking dag des Heren van toepassing is op de gebeurtenissen met ingang van het einde van de 70ste week van Daniël. Zeg dus nooit de dag des Heren is de grote verdrukking, want dan krijg je problemen. In vele gevallen merkt niemand dat er wat niet klopt, want het klopt ook. Maar in sommige gevallen klopt het niet en daar zit het probleem. De grote verdrukking is de term die gebruikt wordt in Daniël 12 vers 1 en Matteüs 24. Aan Matteüs 24 ontlenen wij de uitdrukking de grote verdrukking. Want in Matteüs 24 staat, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, dan moet iedereen vluchten, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet meer zijn zal, afhankelijk van de vertaling, maar dat staat er. En het is de uitdrukking uit Daniël 12 vers 1. Te die dagen zal verdrukking wezen, grote verdrukking benauwdheid wat er was. Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet meer zijn zal. Die grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël. Wanneer de gruwel der verwoesting, dat beeld, wordt opgericht in het midden van de 70ste week van Daniël. Met 3,5 jaar achter de rug en met nog 3,5 jaar te gaan. Dat heet grote verdrukking, die duurt dus 1260 dagen, 3,5 jaar, tijden en een halve tijd, en wat het maar was, 42 maanden. Reken het maar een paar keer na. Dus de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar dat is een verdrukking over het volk van Daniël en hun heilige stad. En te dien dagen, in die tijd staat het nog steeds, Daniël 12 vers 1, zal uw volk, niet de wereld, niet de volkeren, laat staan de gemeente, te dien tijden, zal uw volk verlost worden. Daniël 12 vers 1, maar dat is een paar hoofdstukken na Daniël 9, en daar staat hoe dat gebeurt. Dat is namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël, en de verlossing houdt in dat de verdrukking voorbij is, lijkt mij, tenzij iemand daar nog over discussiëren wil. Doe maar dan, maar niet met mij. Nee, ik vind het zulke duidelijke dingen. Staat zo glashard in de Bijbel. Dat wil zeggen, vanaf het midden van de 70ste week tot aan het eind is grote verdrukking. Dat heet de verdrukking van die dagen in Matteüs 24. Schrijf het op als je het niet weet, hè. Schrijf het op en lees het nog een keer na thuis, hè. Leg die schriftgedeelten naast elkaar. Dat is grote verdrukking van die dagen, 3,5 jaar. Over het Joodse volk, de Joodse staat, de Joodse stad meer specifiek. Uw volk, uw heilige stad. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel zegt dat verdrukking, benauwdheid en wat het maar was, zou komen over alle volkeren. En niet voor niks staat er, er is nog nooit zo'n verdrukking geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde. Want al deze, die verdrukking en al wat daarbij hoort, zal komen over alle volkeren. Maar dat is niet in de 70ste week van Daniël, maar pas daarna. Heb je dat? Die verdrukking begint bij het Joodse volk. Waarom? Omdat onder het Joodse volk, en specifiek in Jeruzalem, die troon van Juda. Nee, die uit Genesis 48. Die van de scepter zal van Juda niet wijken, nog de raadgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Enzovoort, hè? Zeg maar totdat de Messias komt. Die troon moet daar gevestigd worden. Eerst. En daarna komt alsnog diezelfde verdrukking van Gods wegen over de volkeren. Maar ook kan gezegd worden, daarna, vanaf het einde van de 70ste week, en dus vanaf het nederdalen van de Heer, begint de dag des Heren. Met oordeel over de volkeren, dat heet ook grote verdrukking, maar dat is niet meer die van 3,5 jaar en het is niet over het Joodse volk. Dat is al geweest. Zodat dag des Heren en grote verdrukking weliswaar parallel loopt en met elkaar verwant is, maar het is niet hetzelfde. In de Bijbel wordt daar onderscheid tussen gemaakt. Het verschil is 3,5 jaar. Dag des Heren begint bij als de Heer verschijnt. Als vervuld wordt wat men bidt, ach dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederdaaldet, enzovoorts. Uit Jesaja. Maar als hij komt, komt hij om te oordelen de levenden en uiteindelijk ook de doden. Met dank aan Petrus voor deze uitdrukking. Kortom, dag des Heren. Ik gun me niet de tijd om met u alle schriftplaatsen daaromtrent te bespreken. Dat kan trouwens niet, daar zijn we nog jaren bezig. Wat ik wel wil lezen is in dit verband heel nauwkeurig Joël 2 en Matthäus 24. Dat wil zeggen dat is eerst Joël 2 vers 31. Die lees ik altijd als ik dag des Heren tegenkom. Waarvoor excuus, maar ik vind het belangrijk. Joël 2, waar staat in vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat betekent dat eerst zon en maan verduisterd worden en daarna begint de dag des Heren, waaruit je tevens mag concluderen dat verduistering van zon, maan en sterren trouwens, dat een gebeurtenis is die dient tot synchronisatie. Dat wil zeggen, dat is het markante punt. Daaraan kun je heel wat profetieën gelijk leggen. Dat wil zeggen, aan naast elkaar synchroniseren. De verduistering van zon, maan en sterren is de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dan wordt alles donker, gaat het licht uit en raad eens wat er dan gebeurt. Dan gaat de spot aan. Dat heb ik geleerd van Mies Bouwman. Zodat dat kleine licht door iedereen gezien kan worden. Dat is de bedoeling feitelijk. En dat is wat gebeurt in en rondom Jeruzalem, in Judea, aan het eind van de 70ste week van Daniël. De hemel wordt verduisterd, overal gaat het licht uit en dan verschijnt aan de hemel het teken van de zon des mensen enzovoort. Daar kom ik zo op. Maar waar het erom gaat is dat we dat hier tegenkomen in een tal van plaatsen, want er zijn heel wat schriftplaatsen waar die verduistering van zon, maan en sterren genoemd worden. En dat is de manier waarop die profetieën aan elkaar verbonden worden. Dat is er ook de bedoeling van, want de gebeurtenis zelf, zon, maan en sterren verduisterd, is natuurlijk niet van belang. We hebben allemaal een zaklamp mee. Wat maakt het uit? Het is niet wereldschokkend. Maar waar het om gaat is dat het ons vermeld wordt vanwege een symbolische betekenis. Daar ga ik ook niet eens op in. Maar het belangrijkste is dat je daarmee deze profetieën gelijk kunt leggen. Dat is de bedoeling uiteraard. In de plaats van dat je een jaartal krijg je een gelegenheid genoemd. Nou, dat is het, hè. Goed, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Verduistering van zon, maan en sterren is het einde van de 70ste week van Daniël. Dus bij die gelegenheid, op zijn vroegst, bij die gelegenheid begint de dag des Heren. Moet ik nog moeilijker doen? Wat doe ik zo dan wel? Dan ga je eens naar Matteüs 24. Want daar lezen wij in vers 15 over de gruwel der verwoesting. Dat wil zeggen, dat beeld dat opgericht wordt niet in Babel, niet ergens anders in de wereld, maar in Jeruzalem. Dat staat erbij. Waarom staat het erbij? Dat het beeld staat in de heilige plaats. Omdat we uit zowel Daniël als uit Openbaring leren dat zo'nzelfde beeld zal staan in elk geval in Babel en volgens Daniël 11 in alle grote steden ter wereld. Maar dat is niet in de 70ste week van Daniël. Dat is daarna pas. Men zou dat niet met elkaar verwarren. Als Openbaring 13 spreekt over de oprichting van zo'n beeld enzovoorts, dan gaat het niet eens over de 70ste week van Daniël. Heeft het niet betrekking op het Joodse volk? Gaat daar niet over het Joodse volk? Het gaat er over heel de wereld als zodanig. Het gaat over Babel, waar dat beeld zou staan. En in Daniël staat dat beeld gewoonlijk in Babel. Nee, niet in Daniël 9, maar wel in Daniël 2. En in Daniël 3. Nou ja, als je niet weet waar het over gaat, oké, dan moeten we dat langzamer doen, andere gelegenheid. Maar de bespreking van de Thessalonicenzenbrief is dan niet het goede uitgangspunt om daar verder op in te gaan. Thessalonicenzen grijpt terug op wat je geacht wordt te weten. En daar grijp ik nu ook op terug. Maar goed, Matteüs 24, vers 15, daar zijn we dus in het midden van de 70ste week van Daniël. Daar wordt het beeld gezet in de heilige plaats, dat is in Jeruzalem. Dat blijkt, want Jeruzalem ligt in Judea en het volgende vers zegt dat je maar het beste zo snel mogelijk uit Judea kunt verdwijnen. Nu, hè? Toch? Dat als dan die in Judea, en Judea dat is gewoon de Joodse staat, hè? Het land der Joden. Vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is aangehaald uit Daniël 12 vers 1. En onder wereld wordt verstaan de volkerenwereld. Hetgeen een volstrekt legitieme toepassing is van het woord wereld. En in Daniël 12 heet het dan ook sinds dat er een volk geweest is op aarde enzovoorts. En zo die dagen niet verkort werden, dat worden ze namelijk. Ze worden verkort tot 1260 dagen, zijnde de tweede helft van de 70ste week. Daarmee komt een eind aan de verdrukking van Judea en Jeruzalem en dus de Joodse staat. Dat is een heel eenvoudige methode, al mag ik het niet zo zeggen, vinden sommigen. Maar ik doe het toch, het is een heel eenvoudige methode om die te beëindigen. De staat en de stad worden verwoest. En dan kan het ook niet meer verdrukt worden, want ze bestaan niet meer. En dat is wat de Heer doet. Alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden enzovoorts. Zacharië 14 vers 1. En als dat gebeurd is, zet hij zijn voet op de Olijfberg. De Heer zelf zal nederdalen. Het is uiteraard het einde van de verdrukking. Ja, het is laconiek gezegd, maar zo gaat dat. Met 2000 jaar lang niet wil horen naar het woord des Heren, maakt hij er wel een eind aan. Je kunt niet zeggen dat hij niet langmoedig geweest is. 2000 jaar is tamelijk lang. Moedig, hè? Nou goed. Met andere woorden, we gaan even weer verder. We komen dan dus bij vers 29... En terstond na de verdrukking die dagen, dan ben je dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Van het midden tot het eind, na 1260 dagen. Terstond na de verdrukking, niet terstond na de verdrukking, terstond na de verdrukking van die dagen, 1260 dagen. zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden, dan weet je weer waar je bent. En in Joël 2 staat dan, dan begint de dag des Heren op z'n vroegst. Wat er staat is, eerst wordt de zon, maan en sterren verduisterd, dan begint de dag des Heren. En hier staat, terstond na de verdrukking van die dagen worden zon, maan en sterren verduisterd. En dan heb je het zaakje aan elkaar zitten, dat is makkelijk genoeg. Eerst de tweede helft van de 70ste week van Daniël, dan de verwoesting van de Joodse staat en stad, de verschijning van de Heer op de Olijfberg, en daarmee begint de dag des Heren, zodat het nederdalen van de Heer, om zo te zeggen, als u dat zijn wederkomst wil noemen, vind ik dat prima, het is een beetje onnauwkeurig. Het nederdalen van de Heer op de Olijfberg markeert dus meteen de dag des Heren, want hij komt dan om de volkeren, de aardbodem, de gehele aardbodem, de handelingen 17, te oordelen. Dat heet dag des Heren en dat is een aanzienlijke periode. Na de 70ste week van Daniël en het moet leiden tot de vestiging definitief van het koninkrijk van Christus over heel de wereld vanuit een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Dat is niet van de ene dag op de andere uiteraard. En in die dagen zullen ook al die profetieën vervuld worden die we in het Oude Testament vinden over de oordelen over de diverse volkeren enzovoorts. En natuurlijk ook al die profetieën in Openbaring die nauwelijks verband houden met het Joodse volk, maar ze houden verband met de hele wereldbevolking. Maar dat is in het algemeen na de 70ste week van Daniël. Dat het zo is blijkt ook hier uit het volgende vers. Want zon, maan en sterren worden verduisterd en dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Men zal hem zien, men zal over hem rouw bedrijven en hij zal zijn engelen uitzenden, want het is de tijd van de oogst. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en de oogst binnenbrengen, de tarwe in de schuur en het onkruid in het vuur. Bent u nog? Ik had beloofd nog iets moeilijks te zeggen. In eerste plaats hoop ik dat min of meer duidelijk is dat die dag des Heren de aanduiding is voor het oordeel van de Heer. Strikt genomen niet zozeer over Juda, zijnde het Joodse volk, maar over de volkeren der aarde. Vanaf dat het oordeel over Juda geweest is. Dat wil zeggen vanaf het einde van de 70ste week van Daniël. Nou zal ik u niet wijzer maken dan u bent, maar er zijn profetieën waarin de dag des Heren wel degelijk in verband gebracht wordt met Israël. En daar ontstaan dus strikt genomen de problemen. Maar als u het verschil weet tussen Juda en Israël, is er geen probleem. En het verschil tussen Juda en Israël is, Juda, dat zijn twee stammen. Maar daarna moet alsnog het een en ander gebeuren aan de volgende stammen, de andere stammen Israëls. En dus wordt de dag des Heren weliswaar gerelateerd aan Israël bij gelegenheid, maar niet aan Juda. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus u bent gewaarschuwd, die schriftplaatsen ga ik toch niet opzoeken, dus dat maakt me verder nou niet uit. Maar wat ik nog wel even noem, is de eerste schriftplaats in het Oude Testament waarin dag des Heren genoemd wordt. Dat is in Jesaja hoofdstuk 2, waar staat in vers 12. Nou ja, eigenlijk, wel zachtjes praten. Eigenlijk, deze profetie gaat wel over Israël, maar niet over Juda. Dit is er meteen zo een. Gaat over het huis van Jacob, staat er in vers 6. Het gaat over schepen van Tarsis en over Libanon en hoge eiken. En want dat maar was waar, ik had u beloofd er niet op in te gaan. Dus dat doen we nou ook niet, hè. Maar er staat in vers 12. Want de dag des Heren der heerscharen, De dag van de Heere der menigten, heerscharen, menigten, zeg maar van de volkeren, meervoud, niet alleen van Juda. De dag des Heere der heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen, tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon en tegen alle eiken van Bazan. Cederen staan voor koningschap, eiken staan voor priesterschap. En die twee worden dus nogal eens in één adem genoemd. Maar ja goed, dat is oud-testamentische typologie waar ik nou verder niet op inga. Maar het gaat maar om de uitdrukking de dag des Heren. En als die wordt aangekondigd staat er dus meteen bij dat het een dag is tegen alles wat zich verheft in deze wereld, tegen de koninkrijken cederen en tegen de religies eiken der aarde. Sneller kun je die dingen niet zeggen, zoals ze hier staan. Alleen het probleem zit hem dan in cederen en eiken. Sinds wanneer is de Heer verbolgen op een paar boomsoorten? Maar u moet begrijpen wat achter die boomsoorten steekt, wat ze voorstellen. En daar kom je vanzelf achter als je ze verder opzoekt elders in de schrift. Maar dat gaan we niet doen. Ik sla wel een paar bladzijden om naar Jesaja 13, vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van door, kan ook trouwens. Hij komt als verwoesting van of door de Almachtige. Daarom zullen alle handen snap worden, alle mensen hart zal versmelten, ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. Dat zijn toch woorden die we net gelezen hebben in 1 Thessalonicenzen 5. Toch? En in Matteüs 24 hebben ze geloof ik net overgeslagen, maar daar stond het ook. En dan vers 9, volgende vers. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen. Er staat land en dan denkt u dat is het land Israëls, maar ik moet u zeggen dat het woord land is Eretz. En Eretz zou je primair als eerste keuze vertalen met aarde, want ons woord aarde is het Hebreeuwse woord Eretz. Een klein beetje taalinzicht is daar maar voor nodig om dat te zien, hè? Eretz, Eretz, aarde. Om de aarde, het land, dat was een gedroge land, niet de zeeën zozeer, hè? Om de aarde te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gestenten, ik deed het er niet om, maar dat is gewoon toeval. Maar het staat erbij, hè? De sterren des hemels en zijn gestenten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden, weer zal opgaan en de maan zal het licht niet laten schijnen. Kortom, dat is vanaf het einde van de 70ste week dat deze dag des Heren begint. Hier staat dat ook. Want ik zal over de wereld, niet over Juda, niet uw volk en uw heilige stad, dat zal hij ook doen. Maar dat staat hier niet. Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten, dat zijn die lui met die grote monden, dat zijn de cederen, dan wel de eiken uit Jesaja 2, weet u nog. Ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hoovaardij der tirannen, dat zijn de cederen en de eiken, zal ik vernederen. En daarna heet het in vers 13, daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, zodat je maar weer ziet dat onder normale omstandigheden de aarde niet beweegt van haar plaats. Dus ook niet om zijn as draait en ook niet om de zon draait. Toch? Ja. De aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heren der heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. De dag zijns hittigen toorns is dus blijkbaar de dag des Heren. En die zal een oordeel brengen over heel de wereld, zoals hij een oordeel gebracht heeft in het verleden over Sodom en Gomorra. Dat staat in vers 19. En nu pas wijs ik erop dat meer specifiek het hoofdstuk spreekt over Babel, want er staat in vers 1. Maar u wordt geacht te begrijpen dat onder Babel verstaan wordt de stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Dat is de uitdrukking uit het laatste vers van Openbaring 17. Babel zal hoofdstad van de wereld zijn. En onder de naam Babel wordt heel de wereld, heel de mensheid en de verzamelde koninkrijken, of althans staten, heet zoiets, in de wereld begrepen. Daar in vers 19 heet Babel het sieraad der koninkrijken. Ja, er zijn meer van die uitdrukkingen. Ik heb er straks al een genoemd, iets van de koningin der koninkrijken of zoiets. Weet je veel, ik kan ze allemaal niet onthouden. Ik citeer meestal maar gewoon het laatste vers uit Openbaring 17. De stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Maar onder Babel wordt dus uiteindelijk de hele wereldbevolking verstaan, zoals dat ook in Genesis 11 het geval was en nog steeds is uiteraard. Hè. Daar begint die geschiedenis van Babel. Bovendien hangen deze dingen samen, dit oordeel van Gods wegen en de positie van Babel hangen samen met de nederwerping van Satan uit de hemel. Dat is hoofdstuk 14. Die haal ik ook even aan, omdat we nog altijd, maar goed, dat gaat u misschien niet aan en misschien interesseert u dat ook helemaal niet. Maar er zijn er die beweren dat God zelf de oorzaak is van de zonde, dat God zelf de zonde gemaakt heeft. Men noemt er één tekst voor en daar staat het niet. Dus ja, het is wat lastig. Jesaja 45 namelijk, ik schep het goede en ik schep het kwade. Zonde staat er niet. Het gaat trouwens niet over zonde. Het gaat over onheil. Oordeel van Gods wegen. Ik schep het kwade. Jesaja 45. Maar men zegt dan God heeft zelf het kwade of de zonde geschapen. Want dat staat daar. Het geen leugen is. Iedereen die het vers naleest kan dat zo constateren. En vervolgens. Nee, dat is niet aardig gezegd voor mij. Maar het is wel zo. Nou goed, en als wij dan vragen, maar het was toch de duivel, dan vraagt men hoezo, dan zeggen we nou, Jesaja 14, dan zeggen ze, ja, Jesaja 14 gaat toch niet over de duivel, dat gaat over een man, die koning is van Babel. En het valt redelijk goed te bewijzen, alleen weet ik niet sinds wanneer mannen uit de hemel vallen. Ik weet trouwens niet hoe ze daar komen in de eerste plaats. Maar goed. En als je bewezen hebt dat hij een man is, dan zeg ik, kijk, heb je precies bewezen wat ik ook al jaren roep, dat die antichrist die in de toekomst hier op aarde met openbaar vervoer moet, weet u wel, dat die figuur dus inderdaad een man is, want hij is niet meer een engel, niet meer een hemelswezen, hij is uit de hemel geworpen, hij is op aarde terechtgekomen. En zo iemand die op aarde leeft met een aards lichaam, heet Anthropos. Of gewoon iets, enos, een mens. Die man. De zoon des verderfs. En hoe die maar heet. Dus, maar het is wel degelijk de duivel. Alleen in een reeds vernederde positie. En hetzelfde geldt uiteraard voor Ezechiël 28. Daar vind je hetzelfde verhaal. Daar zegt men ook hetzelfde van. Maar het is een man, die is koning van Tyrus. Ja, precies. Maar het is de duivel. Nadat hij uit de hemel zal zijn geworpen. En dat gebeurt, maar ik geloof dat ik dat vorige keer of twee keer terug vertelde. Aan de hand onder andere van Openbaring 12. Dat gebeurt aan het begin van de 70ste week van Daniël. Daarna krijgt hij op aarde de tijd om zich in te werken. En na een jaartje of 3,5 heeft hij dan de gelegenheid om zijn macht te vestigen in Jeruzalem. Als je in de wereld wat wil bereiken, in de politieke wereld, dan moet je je met Jeruzalem bemoeien. Ja, je kunt een pracht van een carrière ontwikkelen als je kans ziet om de Joden en de Filistijnen tot een overeenstemming te brengen, tot een overeenkomst te brengen met betrekking tot Jeruzalem. En het beheer van Jeruzalem. Als je dat voor elkaar krijgt, heb je de wereld in je macht. Menselijkerwijs gesproken, in elk geval. Nou, dat is wat hij gaat doen. Maar geef hem een paar jaar. Die krijgt hij dus ook. Dat is de eerste helft van de 70ste week. Dat is de ruiter op het witte paard met een boog. Die vrede brengt. Met name daar. Althans voor zover het de eerste helft van de 70ste week van Daniël aangaat. Maar daarna zijn er anderen van buitenaf die er zich mee bemoeien. Dat is namelijk Gog en Magog. Dat is zeg maar Oost-Europa wat er zich mee gaat bezighouden. En ja, de Joden en de Filistijnen die kunnen wel een verbond met elkaar sluiten. Maar als Rusland het er niet mee eens is, ja, wat moet je dan nog? En dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waar de Heer die legers verzamelt, Oost-Europese legers, en ze brengt naar wat wij Palestina noemen, of de Joodse staat, of hoe je het maar noemen wil. En dan mogen ze daar wel een overeenkomst gemaakt hebben, maar van buitenaf wordt gewoon de staat verwoest. En de Heer gebruikt daarvoor zijn legers. En dat is inderdaad Gog en Magog. Rosmezeg en Tubal en wat het maar was ook alweer. Ja, dat zijn hele onderwerpen, hele Bijbelse hoofdstukken waar we nou dus verder niet op in kunnen gaan. Hè? Maar ik hoop dat u dit duidelijk is. Het dag des Heren brengt oordeel me niet over de Joodse staat. Dat is dan al geweest. U kunt hooguit nog, als je het vlug zegt, kun je zeggen, nou ja, als de Heer zijn oordeel brengt over de Joodse staat, is dat het begin van de dag des Heren. En zo zit het ongeveer aan elkaar. Maar dag des Heren begint pas aan het eind van, of eigenlijk na, de 70ste week van Daniël. Goed, misschien zou ik in dit verband, maar ja, ik heb hier eens een lijst van een stuk of 30 schriftplaatsen, denk ik, zo schat. Kan ik beter niet doen. Maar misschien zou het handig zijn om even Zefanja op te zoeken. Had u nou maar de Bijbelboeken uit je hoofd geleerd? Na hem heb je Habakuk en dan komt Zefanja. Ja. Zefanja, Zafan, is toch iets duisters als je het mij vraagt. Zafan, maar goed, Zefanja 1, vers 7. Zwijgt voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. In de praktijk betekent de term is nabij, breekt aan. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid, heeft zijn genodigden geheiligd en het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Heb je een synoniem voor dag des Heren? Dag van het slachtoffer des Heren, vers 8, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen des konings, u weet u nog, de cederen en de eiken, en al, over allen die zich kleden met vreemde kleding. Nou, dat zijn de eiken, want eigenaardig genoeg, godsdienstige leiders kleden zich met vreemde kleding. En wat doet een man als hij zich kleedt met vreemde kleding en dat ook duidelijk wil demonstreren? Dan trekt hij een jurk aan. Heel goed. Men noemt zo'n ding in dat geval een toga. Men trekt een Babylonisch overkleed aan, heeft men uit Jericho achtergehouden en begint te profiteren. Maar ik vind het wel leuk hoe het hier staat. Over alle kinderen des konings en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen over al die over de dorpen springen die het huis hun heren vullen met geweld en bedrog. Wat het maar was. En dan lees ik maar verder. Vers 11, huilt gij inwoners der laagte. En dan vers 12, het zal geschieden te dien tijd. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. En ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesemen. Die in hun hart zeggen, de Heer doet geen goed, hij doet geen kwaad. Kortom, oordeel over alle volkeren. En dat van Jeruzalem wordt ook genoemd. Maar zoals gezegd, daar begint het. Dat is het einde van de 70ste week. En dan lees ik vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij. Hij breekt aan. Is zeer haastende. De stem van de dag des Heren. Want het gebeurt met een stem, weet u nog. Hebben we het kort geleden over gehad. Naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen met een geroep. Stem des aartsengels. De bazuin gods. Dat is het einde van de 70ste week en het begin van de dag des Heren, heb ik u gezegd. En hier blijkt dat ook zo te zijn. Hè? De stem van de dag des Heren, geluid. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Van angst uiteraard, want heldendom komt daar niet meer van pas. Komt niet meer goed. Vers 15. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. Maar hij begint dan ook inderdaad letterlijk, hoewel het daar misschien niet in de eerste plaats over gaat, maar hij begint letterlijk met de verduistering van alles wat licht geeft in deze wereld. Zon, maan en sterren, weet u nog? Bij Jeruzalem. En dat lijkt me een goed teken. Vervolgens heet het vers 16... een dag der bazuin en des geklanks. Ik heb de bazuin ook alsnog uit 1 Thessalonicenzen 4. Een dag der bazuin en des geklanks. Want geklank is het woord voor het geluid van de bazuin. Hè? Wel gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Heet het in de psalmen. En dat is per definitie niet maar geluid in het algemeen, maar dat van de bazuin. En zoals gezegd eerder, de bazuin en het geklank hebben van doen met koningschap. Dus de aankondiging van het koningschap, in dit geval van Christus zelf uiteraard. En dat tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden, want ze hebben tegen de Heer gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud, dat ze kennelijk in overvloed hebben, zal hun kunnen redden. Ten dagen der verbolgenheid des Heren, maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, enzovoorts. En dan hoofdstuk 2, doorzoek uzelf nauw, ja doorzoek nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt, eer het besluit baren, gelijk af gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heren toorn over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt, zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen, want zalig zijn de zachtmoedigen. In de zin van zalig zijn degenen die het woord van God in hun gemoed laten planten, dan wel schrijven. Of nog korter, zalig zijn de gelovigen. Zoek de Heere, gij alle zachtmoedigen des lands of der aarde, die zijn recht werken, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Wellicht, misschien, zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. En het is allemaal nog steeds de dag des Heren, uiteraard. En daar gaat het maar om. En dan ga ik terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Ik laat andere schriftplaatsen nu verder maar achterwege. Gij weet zelf en zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen. Gelijk een dief in de nacht. Nou ja, nacht lijkt me gerechtvaardigd langzamerhand, hè? Dikke wolken, duisternis, wat het maar was allemaal. Hè? En als een dief in de nacht wil zeggen, men heeft het niet in de gaten, men merkt het niet, het gebeurt in het geheim. Maar had er geen idee van. Zo begint de dag des Heren, maar het is hetzelfde als de Heer zal nederdalen. En men heeft het niet in de gaten, begrijp je me niet verkeerd. De dag des Heren, dan wel het nederdalen van de Heer, het aanbreken van de dag des Heren, is een van de belangwekkendste gebeurtenissen uit heel de heilsgeschiedenis. Maar het feit zelf is een tamelijk plaatselijke aangelegenheid. Het speelt zich af in, om, boven Jeruzalem. Nou ja, van mijn part, de Israëlische staat, want zo heet die. En dat is maar zo'n lapje grond hoor. Kijk maar eens op je globe. Daar heb je een globe. Daar hebben ze de wereld binnenste buiten gekeerd. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, je kan... Nou, ik bedoel met opzet zeg ik op een globe. Want dan heb je dat stukje land meteen in relatie tot de wereld als zodanig, zal ik maar zeggen. Heb je Nederland wel eens opgezocht op een globe? Dan moet je wel een heel grote globe... Voor de Chinezen onder u, een grote globe. Maar een heel grote globe hebben om dat te kunnen bekijken. Maar het is maar zo'n stukje, dat is een plaatselijke gebeurtenis daar. En of men, nee, of die gebeurtenis ongemerkt voorbij gaat. Nee, natuurlijk gaat het niet ongemerkt voorbij. Er komt een eind aan de Joodse staat. En dat lost wel problemen op een wat eigenaardige manier. Men zal er heus in heel de wereld over spreken, dat soort dingen. Maar of men in de gaten heeft wat er werkelijk aan de hand is, en dat is het eerste begin van de vestiging van het koninkrijk van de Messias op aarde, dat heeft heus niemand in de gaten hoor. Dat weet men toch niet? Hoe zou men dat moeten weten? Al 7 jaar tevoren of langer. Maar in ieder geval 7 jaar tevoren. Dat andere is een slag om de arm. Maar in ieder geval 7 jaar daarvoor is de hele gemeente weggenomen van de aarde. Het heeft de omstandigheden op aarde totaal veranderd. Enzovoort. En voor zover er messiaanse verwachtingen bestaan, zijn ze gericht niet op Jezus van Nazareth, maar zijn ze gericht op de Boeddha, de Maitreya, de Mahdi, of hoe je maar heet, de mag bij gelegenheid. Dat doet er nou niet toe. En dat daar in werkelijkheid sprake is van de komst van de Bijbelse Messias, de zoon van David enzovoorts. Zelfs voor de Joden, in de rest van de wereld bedoel ik dan uiteraard, is dat een volstrekte verborgenheid. Nee, als je een beetje weet wat voor verwachting men dan heeft in Joods-orthodoxe kringen omtrent de komst van de Messias, dan begrijp je dat men dat niet verwacht. Echt. Maar dan ook helemaal niet. Ik weet niet wat ze met die profetieën dan eigenlijk wel doen. Nou, een beetje wel, maar dat doet er nou niet toe. Maar men ziet er geen messiaanse aangelegenheden in. En dat is maar waar het om gaat. Dat gebeurt in de nacht, gebeurt ongemerkt. Maar later zal men wel degelijk geconfronteerd worden met de Heer Jezus. En in elk geval met een gelovig overblijfsel. Uit Juda, vervolgens uit Israël. En bovendien wordt men geconfronteerd met het ontstaan opnieuw van nu niet een Joodse, maar nu een Israëlitische staat. Nou ja, in het beloofde land dat verwoest was geworden, waarvan men dacht we waren eraf. En waar dus niemand meer naar omkijkt. Als een dief in de nacht. Vers 3. Ik hoop tenminste dat u dit nu zelf zeer wel weet. Hè? Ik bedoel, dit zijn niet twijfelachtige dingen. De dag des Heren, je kan ook lezen dat de Heer zal komen. Zo, dat staat er ook, maar dat is Matthäus 24 en 25 onder andere. Maar het gaat om in de praktijk hetzelfde. Met zijn komst komt ook de dag des Heren uiteraard. Hè? Gij weet zelf zeer wel, enzovoort. Want wanneer zij zullen zeggen... Shalom. Shalom. Maar misschien zullen ze dan iets krachtiger uitspreken, zoals wij geneigd zijn dat te doen. Hè? Shalom. Ze schrikken zich wezenloos hoor, als je dat roept. Shalom. Shalom, moet je zeggen. Hallo. Shalom. Nou, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, eindelijk... En zonder gevaar dus, het gevaar is voorbij. Dan zal het tegendeel waar blijken te zijn. Dan zal een haastig verderf, haastig heeft in het Nieuwe Testament, in het Grieks gewoonlijk de betekenis niet van snel, maar van plotseling. Plotseling heeft iets van doen met snel, maar Dat is een relatief begrip, hè? Plotseling. Dan zal een plotseling, een onverwacht en ongemerkt dus, verderf hun overkomen, gelijk de banensnood een bevruchte, en dat is een vrouwelijk woord, dus men heeft het woord vrouw erachter gezet voor degenen die het boek niet gelezen hebben. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat wil zeggen, wat aangekondigd is, zal wel degelijk gebeuren. Maar vergis u niet, wanneer zij zeggen vrede en zonder gevaar, dat is een uitdrukking uit de Oudtestamentische profetie, zal plotseling verderf in overkomen, komt uit het Oude Testament. De barensnood, een bevruchte vrouw, komt uit het Oude Testament, die hebben we net gelezen, in ieder geval, al een keer. En zij zullen het geenszins ontvlieden, komt eveneens uit de profetie van Daniel, onder andere. Kortom, al deze uitdrukkingen hier staan niet op zichzelf. Het is maar niet een zin die de apostel Paulus bedacht heeft of zo. Het is een bloemlezing, heet zoiets. Een selectie van oud-testamentische schriftplaatsen en dus even zoveel verwijzingen naar oud-testamentische schriftplaatsen. Dat vrede en zonder gevaar vinden wij, dacht ik, in Ezechiël. Ezechiël 13, vers 10, waar het gaat over valse profeten, die er nogal waren in de dagen van Ezechiël en Jeremia. Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggende, vrede, daar geen vrede is. Men roept, vrede, maar er is geen vrede. En daarna krijg je wat beeldspraak. Namelijk dat de een leemen wand bouwt en ziet de andere dezelfde pleisteren met loze kalk. Zegt tot degene die met loze kalk pleisteren dat hij omvallen zal en zal overstelpen op de plas liggen zijn en gij een grote hagelstenen zult vallen. Een grote stormwind zal hem splijten, ziet als die wand zal gevallen zijn, enzovoort. Maar die wand, die muur, dat is een muur van opgestapelde stenen, aangestreken met leem, en daarna wit gekalkt, wit gemaakt. Het ziet er indrukwekkend uit, maar het blijft nog steeds een verzameling losse stenen, omdat ze niet aan elkaar gevoegd zijn. Er zit geen mortel tussen. Zit geen, weet je, specie zit er niet tussen. Dus het beeld wat gegeven wordt is hier, je leunt met één hand tegen de muur en de hele muur valt gewoon om. Het lijkt wel wat. En wat die muur is, de muur wordt in verband gebracht met steden als zodanig, met de muur eromheen. Die muur die veiligheid geacht wordt te geven. De muur wordt geacht de uitbeelding te zijn van een natie, een staat, zal ik maar zeggen, die begrensd is, want staten zijn alleen staten omdat er een grens omheen is, zodat je nou niet meer weet wat Nederland is, want er is geen grens omheen, dat weet u. Maar doet er nou niet toe. Maar een muur eromheen, en die muur wordt geacht veiligheid te geven. Maar de muur blijkt een loze wand te zijn. Een loze wand heet dat. Het wordt ook genoemd een gewitte wand. Dat gebruikte Paulus als scheldwoord voor iemand waarvan hij niet wist dat het de hoge priester was, officieel. Maar, gij witte wand. De scheld wordt hier aan ontleend, aan Ezechiël 13. Maar deze profetie spreekt ook over dat verbond dat in de toekomst gesloten zal worden tussen de velen en de Joodse staat uit Daniel 9, vers 27. Leuke vredesovereenkomst. Velen denken dat dat verbond daarna verbroken wordt, maar ik moet u zeggen, nee, het wordt niet verbroken. Wat er gebeurt is dat er een paar buitenlanders, Gog en Magog, zich ermee bemoeien en het leidt tot de verwoesting van de hele staat. En of die staat dan een verbond gesloten had of niet, dat maakt dan helemaal niks meer uit natuurlijk. Er is geen Joodse staat meer. Men roept vrede, maar die vrede zal blijken een wassen neus te zijn. En het blijkt een loze wand te zijn, om zo te zeggen. Dat is wat hier verteld wordt. Ze zeggen er is vrede, maar er is geen vrede. Begrijp je me goed? Dit zijn profetieën die pas in de eindtijd uiteindelijk vervuld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar gaat het over. Voorts is het zo dat die vrede en het haaste verderf ook ontleend zijn natuurlijk aan Daniël 9 vers 27. Want de vrede is de vrede in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En vanaf het midden van de 70ste week van Daniël zou er haastig verderf zijn, want over de gruwelijke vleugel zou een verwoester dan wel een verwoesting zijn. Ga ik te snel? Jammer dan. Ja. Dit is de aard ook van 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat, gij weet zelf zeer wel hoe dat zal zijn. Ik ga er uitgebreider op in dan Paulus in zijn brief. Veel uitgebreider zelfs, hè. Gij weet zelf zeer wel. Wanneer zij zullen zeggen, let op, niet wij, hè. Wanneer zij, dat is een andere categorie, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf niet ons, maar hun overkomen. Degenen die dat shalom roepen. Gelijk de barensnood een bevruchte, dan ben je dus inmiddels in het midden van de 70ste week van Daniël, net als in Matthäus 24... Het aanbreken van die grote verdrukking van die dagen. En er worden dezelfde termen gebruikt. Ongeacht wat ze betekenen, zijn dezelfde termen. Daar gaat het maar om. Je kunt ze zo naast elkaar leggen. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Ook eventueel ontleend aan Daniël 9 vers 27. Waarin er staat dat het vast besloten is. Dat moet ook wel. Als er iets vast besloten is, is het dit. Dat een eind gemaakt zal worden aan zo'n ongelovige staat. Dat is in het verleden enige malen gebeurd. Een ongelovig Israël. Dan zetten ze het land uit. Nou ja, er kwam verwoesting, dood en verderf over de bevolking. En wat er overbleef werd weggevoerd in de ballingschap enzovoorts. En dat zal in de toekomst dus ook gebeuren. Precies zo. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Maar dat is niet onze toekomstverwachting. Onze persoonlijke toekomstverwachting. Wij verwachten dit voor de toekomst. Maar niet voor onszelf. Voor onszelf geldt. Maar gij, broeders. Dat is dus niet zij die zeggen het is vrede en over wie een haastig verderf zou komen. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis. Dat velen onder de gelovigen in de praktijk wel degelijk in duisternis zijn, omdat het ze geen fluit interesseert. Ja, dat is zo, ja. Maar officieel, gij zijt niet in duisternis dat u die dag des Heren als een dief zou bevangen. Hij komt voor ons niet onverwachts. Begrijp je me goed, de dag des Heren breekt aan. Pak een beetje, als u mij vraagt, 7 jaar na de opname van de gemeente. Maar dat is voor ons allemaal niet onverwacht, omdat wij deze gebeurtenissen kennen. Wij kennen deze tijden en de gelegenheden. En we weten ook dat dit niet ver meer kan zijn, vanaf nu. Dat is nog zwak uitgedrukt. Het zou ons niet verbaasd hebben als dat gebeurd was, ja, precies. Dus, gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags, met als gevolg, wij zijn kinderen des lichts. Wij zouden in het licht wandelen. Maar dat zijn woorden van Johannes bijvoorbeeld, hè. Maar in het licht wandelen kan alleen als je het licht ook gebruikt. Dat wil zeggen, dat licht is het woord van God, dat ons geopenbaard is, dat we hier in ons midden hebben, waarvoor we als gelovigen onze harten en levens hebben opengesteld. Wij laten ons erdoor onderwijzen en hij is de onderwijzer, laat het goed tot u doordringen. Hij zou met zijn licht schijnen in onze harten, in die duistere plaats enzovoorts. En de bedoeling was dat wij zouden wandelen in gemeenschap met hem, in gemeenschap met zijn zoon, kortom in het licht enzovoorts. Dat is 1 Johannes 1 vers 7 en 8 enzovoorts. Waar dat staat. En niet alleen daar. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want de uitdrukkingen wandelen in het licht. De uitdrukkingen van die strekking zijn net zo goed ontleend aan de oud-testamentische profetieën. In verband met het aanbreken en het in werking treden en zijn van het nieuwe verband. Want daar leven wij onder. Voor de wederkomst van Christus, om zo te zeggen. Maar daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor uw profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat het ons bepaalt, niet zozeer bij onze eigen omstandigheden of ons eigen levens individueel, maar dat het ons bepaalt bij uw omstandigheden, bij uw werk en bij die woorden, die beloften, dat profetisch woord dat u ons gegeven hebt, dat ons spreekt niet alleen over onze tegenwoordige tijd waarin wij betrokken zijn in uw werk, maar het spreekt ons zeker ook over de openbaring van uw koninkrijk en de omstandigheden waaronder dat zal gebeuren. Wij danken u dan dat wij op de hoogte gebracht worden door uw woord van de tijden en de gelegenheden. En dat we in het licht van dat profetisch woord naar de toekomst mogen zien en mogen weten wat niet alleen ons, maar vooral ook wat de wereld te wachten staat. Maar we danken u dat wij zelf onze hoop en verwachting mogen stellen op uw wederkomst in heerlijkheid, in de wetenschap dat wij met u zouden verschijnen, geopenbaard worden in heerlijkheid en dat wij mede-erfgenamen geworden zijn van God met Christus en deel zouden hebben aan de heerlijkheid en daarmee aan het koninkrijk van onze heiland zelf. Wij danken u dat deze dingen weliswaar voor ons hoog gegrepen zijn, maar dat u ze niettemin ons geopenbaard hebt in uw woord. En dat u ons geroepen hebt om daar in de toekomst deel aan te hebben, maar zeker ook om reeds nu te wandelen, waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u dat u ons de verborgenheden van uw wil hebt willen openbaren door uw profeten. En we danken u daarom dat we daaruit mogen leven en daarin ons ook mogen verdiepen dag in dag uit. Wij bevelen ons dan aan bij uw werk en bij uw genade, opdat die genade in ons leven overvloedig mogen zijn en opdat wij daadwerkelijk van binnenuit veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed en door dat woord dat u in dat gemoed wilt schrijven. Amen.